Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Zeker 137 mensen zijn vrijdagavond omgekomen bij een aanslag in Moskou. Hoewel de Russen zelf buurland Oekraïne de schuld proberen te geven, is het veel waarschijnlijker dat terreurbeweging IS erachter zit. Wat weten we nu van de aanslag? En waarom zijn moslim-extremisten actief in Rusland? Dat bespreek ik uitgebreid met buitenlandredacteur Tom Venink, Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp en correspondent Midden-Oosten Jenne-Jan Holtland. Tom, om met jou te beginnen. Wat is er precies gebeurd? Wat weten we nu?
We weten dat er vrijdagavond, vlak voor een rockconcert aan de rand van Moskou, 4 mannen met een auto naar de ingang van het gebouw zijn gereden. Mm-hmm. Met machinegeweren zijn uitgestapt. De bewakers hebben neergeschoten, naar binnen zijn gegaan. Dan kom je in een grote hal. Daar hebben ze om zich heen geschoten. Dat is te zien in gruwelijke video's waarin je ziet dat deze 4 mannen willekeurige mensen in de hal doodschieten. Vervolgens zijn ze de grote zaal ingegaan waar het rockconcert zou plaatsvinden. En op het moment waarop ze de zaal binnenkwamen, begonnen ze ook daar te schieten, opnieuw op willekeurige mensen. Een deel van de bezoekers wist de zaal te ontvluchten en heeft zich verstopt in wc-ruimtes, in technische ruimtes, in ruimtes waar ze maar terecht konden. Daarna hebben de 4 mannen de zaal in brand gezet.
Puur door een soort benzine erover uit.
Zo lijkt het op de video's, dat ze inderdaad vloeistof in de zaal
strooiden
en dat in brand zetten. Er zijn ook explosies gehoord. Mm-hmm. Daarna zijn deze 4 mannen het gebouw ontvlucht, terwijl het gebouw dus in brand stond. En de mensen die zich hadden opgesloten in die kleine kamers, die raakten bekneld. Mm-hmm. Er kwam rook in die ruimtes. En in totaal zijn er, je zei het al, zeker 137 mensen.
En we weten omgekomen. Nog niet hoeveel mensen zijn omgekomen door geweerschoten en hoeveel door verstikking of op andere manieren. En het blijft toch wonderlijk dat die 4 zomaar naar binnen konden lopen. Maar je zei al, ze hebben de bewakers vrij snel uitgeschakeld.
Ja, ze waren zwaar bewapend.
Maar ze konden eigenlijk ongestoord hun gang gaan. En het heeft ook niet zo lang geduurd. Ze zijn vrij snel weer weggevlucht.
Ja, ze zijn binnen 20 minuten het gebouw weer uitgegaan. Dus het is vrij kort geweest. Maar zijn er inderdaad in geslaagd om het gebouw te verlaten en met een auto bijna 300 kilometer af te leggen. En pas in de provincie Bryansk gearresteerd, zeggen de Russische autoriteiten. Inmiddels zijn deze 4 mannen ook al voorgekomen in de rechtbank. Het gaat om 4 Tajikse arbeidsmigranten. Vrij jonge mannen. De jongste is 19, werkte als kapper. De oudste is 32. Ze hadden allemaal verblijfsvergunningen. Van de een was de verblijfsvergunning verlopen, de andere nog geldig. Sommigen hadden jonge kinderen. En wat ook opviel in de rechtbank, er zijn foto's gemaakt van de zitting. Daarop is te zien dat ze alle 4 zwaar zijn toegetakeld.
Ja.
Je ziet het aan hun gezichten. Eén man zat zelfs in een rolstoel, kon niet lopen, reageerde ook niet op wat er in de rechtbank gebeurde.
Er zijn toch ook beelden van hoe ze meteen eigenlijk een soort gemarteld zijn en tijdens het verhoor.
Ja, er zijn ook beelden inderdaad, video's verspreid, gruwelijke video's van hoe deze 4 mannen worden echt gemarteld. Is het één is naar verluid met elektriciteitsdraden gemarteld. Bij een ander is een deel van zijn rechteroor afgesneden. En dat zou hij ook in zijn mond hebben moeten stoppen, dat deel van zijn oor. Dus deze 4 mannen zijn zwaar toegetakeld en zullen de komende tijd vervolgd worden.
Ja, en een gekke vraag misschien, maar hoe zeker weten we dat deze 4 ook de 4 zijn die dit bloedbad hebben aangericht?
Dat weten we niet zeker.
Nee, het is niet zo dat je op beelden ziet van dit zijn hun gezichten en dat je die gezichten ook terugziet tijdens
nee,
die
Nee, de beelden die ik heb gezien, de videobeelden die ik heb gezien uit het concertgebouw zijn vrij korrelig. Je ziet ze daarop wel lopen, maar van een afstandje. Dus je ziet hun gezichten niet van dichtbij.
Maar ze hebben ze uiteindelijk dus na die rit van 300 kilometer aan de grens aangehouden.
Ja.
Dus ze waren blijkbaar niet in staat om het tijdens de rit te onderscheppen.
Nee, en dat is echt wel een grote afstand natuurlijk. Terwijl er veel camera's hangen boven de Russische snelwegen. Er is over het algemeen heel veel politie in Rusland. Dus ze hebben toch nog een grote afstand kunnen afleggen.
Ja, dat leidt misschien meteen tot allerlei speculatie. Hè? Waarom hebben de inlichtingendiensten niet zien aankomen? Ja. Waarom hebben ze het volgens niet snel genoeg kunnen reageren? In totaal zijn er 11 verdachten opgepakt. Weten we wie die andere 7 zijn?
Nee.
Oké. Okay. Geert, hoe reageert Rusland op deze aanslag?
Nou, eerst en vooral geschokt natuurlijk. Dat zag ik zelf op de plek zelf, op de dag van Nationale Rouw, zondag. Daar kwamen duizenden mensen naartoe. Dat liep de hele dag zo door en komen en gaan van mensen vanuit de metro, ook mensen die met de auto kwamen. Enorme bloemenzee, bloemen en knuffels. En als je met mensen praat, dan is inderdaad shock is dat waarschijnlijk de grootste emotie. En daarnaast ook verbazing, aansluitend op wat Tom net zei over het feit dat die mannen dus niet alleen maar daar dat bloedbad hebben kunnen aanrichten, maar dat ze ook zomaar, zo lijkt het, weer in de auto zijn gestapt en inderdaad tot meer dan 300 kilometer van Moskou hebben kunnen komen, terwijl onderweg er ook voortdurend politiecontroles zijn. Althans, er zijn posten van de verkeerspolitie langs die grote wegen. Er was een signalement, dat was al vrij snel verspreid. Dus dat roept heel veel vragen op. En dat merk je ook als je met mensen praat. Mensen zeggen van Rusland is een land met zoveel politie. Als je naar de metro ingaat en je hebt een wat grotere tas bij je, dan moet je laten zien wat daarin zit. Je moet door een metaaldetector. Als je naar de voetbalwedstrijd gaat, dan word je heen en terug begeleid door oproeppolitie in vol ornaat. En hier blijkt dit zomaar te kunnen. Terwijl intussen ook er beelden zijn dat er wel degelijk politiemensen daar in het gebouw aanwezig waren. Maar die hebben zich ook kennelijk heel snel uit de voeten gemaakt.
Uit de voeten gemaakt? Of zijn ze uitgeschakeld?
Nou, de bewakers zijn doodgeschoten. Maar er zijn beelden, voor wat het waard is. Maar daar herken je in ieder geval politiemensen op. Ook iemand met een politiehond. Die zie je ook weglopen. Je weet niet wat er daarvoor en daarna is gebeurd verder. Maar dat zijn dingen die, die voedsel geven aan al die vragen die worden gesteld over hoe het zat met de beveiliging. En zeker van zo'n object, zeker in de nasleep van waarschuwingen van de Verenigde Staten aan het adres van Rusland. Hè, dus dat er aanslagen mogelijk ook bij concerten werden gepland. Daar is niets mee gedaan kennelijk. En er was ook nog gisteren verschenen een foto van een van die mannen die nu is gearresteerd. Tenminste, daar lijkt hij wel heel sterk op. En die foto is gemaakt op 9 maart in diezelfde concertzaal. Dus dat geeft ook voedsel aan de gedachte dat die mannen dus heel zorgvuldig te werk zijn gegaan en waarschijnlijk al heel lang deze actie hebben voorbereid.
Ja, maar hoe wordt het dan geïnterpreteerd? Is het dan gewoon de inlichtingendienst hebben niet op zitten letten, of wordt er ook nog vermoed dat dat misschien wel een bewuste strategie was?
Nou, dat laatste, dan kom je al bij allerlei conspiratietheorieën natuurlijk. In ieder geval in de Russische media wordt daar niet over gesproken. De Russische media kunnen natuurlijk niet publiekelijk het functioneren van de overheid aan de kaak stellen. Dat is uitgesloten. Maar op sociale media gebeurt dat natuurlijk wel. Er worden heel veel vragen gesteld. Maar de meeste vragen roept natuurlijk de suggestie op van de Russische Veiligheidsdienst, FSB, en ook van president Poetin, dat Oekraïne betrokken zou zijn bij deze aanslag. Poetin heeft rijkelijk laat, hij reageerde pas, ik geloof, na 19 uur nadat het was gebeurd, met een televisietoespraak. En daarin zei hij dat de daders zijn gepakt en dat ze probeerden te vluchten richting Oekraïne en dat daar de grens voor hen zou worden opengehouden. Waarbij Poetin niet uitlegt hoe dat dan in zijn werk zou moeten gaan. In een situatie waarin langs de grens aan de Russische kant in ieder geval daar enorm veel Russische troepen zijn gelegerd. En hoe een aantal van die 4 mannen dus door dat cordon heen zouden kunnen komen, dat is volkomen onduidelijk. Maar dat narratief, dat overheerst nu in de Russische media, in de staatsmedia, is opgepakt ook door de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Door het hoofd van de Russische televisiezender RT. Die zegt dat ze zeker weet dat de Oekraïners erachter zitten en dat er geen enkele aanwijzing is dat het gaat om IS. En waarschijnlijk zullen we in de komende tijd een verdere uitwerking van dat narratief zien. Daar komt nog één ding bij, wat natuurlijk ook wel het vermelden waard is. Is dat het Russische staatspersbureau RIA Novosti die een opinieartikel had, waarin wordt gesuggereerd dat niet alleen Oekraïne, maar ook Russen die Rusland hebben verlaten, zeg maar voormalige vijfde kolonne dan, mensen die in Rusland tot buitenlandse agent zijn verklaard, dat die ook allemaal verantwoordelijkheid dragen voor deze aanslag. Dus deze aanslag wordt sowieso gebruikt als voorwendsel wellicht om misschien meer repressieve maatregelen te nemen tegen wie dan ook.
Maar nog even naar Poetin. Komt het vaker voor dat hij zo laat reageert bij een dramatische gebeurtenis?
Dat is vrij karakteristiek. We hebben natuurlijk in de loop van zijn bewind talrijke incidenten, rampen gehad. Te beginnen met waarschijnlijk het zinken van de atoomonderzee Koersk. Dat was nog in 2000. Nou ja, daarna hebben we gijzeldrama's gezien in Noordoost, in Moskou. Dat musical theater in 2002 was dat. Toen in 2004 het gijzeldrama in Beslan in Zuid-Rusland. En steeds elke keer als dat gebeurde, kwam er een hele late reactie, een officiële reactie van het Kremlin. Misschien ook omdat ze niet heel goed weten hoe ze dat moeten aanpakken, hoe hij dat moet inkleden. En dit keer duurde dus, zoals ik zei, 19 uur. En dat was behoorlijk laat. Zeker als je het vergelijkt met de manier waarop in veel westerse landen bijvoorbeeld in dat soort situaties wordt gereageerd door regeringsleiders en staatshoofden.
Maar hoe reageert Poetin op het feit dat het vier Tadjiken zijn? Wat weten we eigenlijk van Tajikistan en waar zou die woede nu vandaan kunnen komen?
Aanvankelijk werd gezegd dat het Tadjiken waren. Toen ging het om Tadjiken met een Russisch paspoort. Toen verdween dat Russische paspoort weer. En het laatste, voordat ze nog werden gearresteerd, was geloof ik dat het buitenlanders waren, zonder verdere aanduiding. Poetin heeft wel vrij snel contact gezocht, ook met de president van Tajikistan, Rahmon. En die heeft natuurlijk terrorisme alleszins veroordeeld. Wat weten we van Tajikistan? Het is wel opvallend dat in ieder geval de laatste grote terreuraanslag in Rusland, dat was denk ik in 2017, 7 jaar geleden, begin april was dat, dus bijna precies 7 jaar geleden, een aanslag in de metro van Sint-Petersburg. Die is toen ook gepleegd door een Tajik. En de informatie over die aanslag, die werd ook gelinkt aan IS. We hebben ook gezien, dat was kort daarna, misschien herinner je dat nog, dat was dat incident in Tajikistan zelf, toen een aantal buitenlandse, ik geloof ook een Nederlandse fietser, buitenlandse fietsers zijn vermoord. En dat was ook een aanslag die is opgeëist door IS. Dus er is een aantal gevallen, ook in Rusland, waarbij Tajiken betrokken waren bij dit soort aanslagen.
Goed, Jenne Jan, IS heeft de aanslag vrij snel opgeëist. Eigenlijk nog voordat Poetin kon reageren. Hoe hebben ze dat precies gedaan?
Ja, eigenlijk zoals IS dat altijd doet, via hun eigen Telegram-kanaal. Amak heet dat. En daar eisen ze aanslagen op. En het is ook wel belangrijk om te vermelden dat uit het verleden weten we dat het zelden voorkomt dat IS een aanslag opeist die het in werkelijkheid niet heeft gepleegd. Dus over het algemeen kun je ervan uitgaan dat als ze zo'n aanslag opeisen, dat ze er ook achter zaten. En nou ja, het is natuurlijk opmerkelijk. Hè? Ik denk dat een hoop mensen in Nederland denken bij IS natuurlijk vooral aan aanslagen in Brussel, in Parijs en aanslagen tegen het Westen. Maar ja, er zijn toch wel heel duidelijke tekenen dat IS het steeds vaker op Rusland heeft gemunt. De aanslag in de metro in Sint-Petersburg noemde Geert al. Ander voorbeeld wat mensen misschien niet op een netvlies hebben is dat een half jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne heeft een zelfmoordaanslag plaatsgevonden in Kabul voor de Russische ambassade. Daar zie je ook wel dat de aandacht van IS door de jaren heen steeds meer is opgeschoven naar Rusland. Zij beschouwen ook in hun propaganda de oorlog in Oekraïne als een soort buitenkans. Omdat ze daar denken van de ene kruisvaarders, zoals ze dat dan noemen, dus de Amerikanen, vechten in Oekraïne tegen de andere kruisvaarders, namelijk de Russen. Dus ze zien een soort buitenkans, een soort moment van zwakte, waarop zij kunnen toeslaan.
Oké, en waarom hebben ze het dan specifiek op Rusland gemunt? Waar komt hun haat vandaan?
Ja, dat gaat eigenlijk best wel ver terug. Dus het is goed om in het achterhoofd te houden dat er is een hele generatie in Afghanistan, in Tajikistan, in Centraal-Azië opgegroeid met de oorlog van de Sovjet-Unie in Afghanistan. Destijds tegen de Mujahideen eigenlijk, hè, dus tegen moslim-extremisten. Dat was in de jaren 80. En later krijg je dat natuurlijk Rusland ook twee oorlogen uit heeft gevochten tegen in Tsjetsjenië. Vervolgens ook, nou ja, vele jaren later, ook toen er ook een tak van IS opdook in de Caucasus. En de belangrijkste is denk ik dat Poetin, de Syrische president Assad is bijgesprongen in de oorlog in Syrië. En ook daar eigenlijk heeft gevochten. Het Russische leger heeft natuurlijk heel veel gebombardeerd in Syrië. En ook dat ging onder de noemer van een oorlog tegen extremisme, tegen IS. Ook wel tegen allerlei andere groeperingen natuurlijk. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste grieven van veel extremistische moslims tegen Rusland. Dus
Ja, en nu gaat het om een vertakking met een eigen naam. ISIS-K wordt het wel genoemd, of ISKP. Wat is dat voor groep, of wat zijn het voor groepen?
Ja, dus dat K of KP, dat verwijst dus naar Khorasan province. Dus de Khorasan is een hele oude term uit het Perzische Rijk voor een gebied dat nu dus overlapt. Hè, tussen Afghanistan, Pakistan, Iran. Het is een heel uitgestrekt gebied. En in dat gebied is deze groepering dus ook actief. Afghanistan is wel momenteel echt hun thuisbasis. Dus je ziet dat de Taliban in Afghanistan eigenlijk niet in slaagt om hen daar weg te krijgen. En ze kunnen eigenlijk vrij makkelijk in Afghanistan zich bewegen. Vorige week nog een aanslag in Kandahar in het zuiden van Afghanistan. Ook door ISK. En ja, kort gezegd, kijk, van alle vertakkingen die IS momenteel heeft, en dat zijn er nogal wat, is ISK degene die het meest buiten de eigen landsgrenzen actief is. Een voorbeeld is ook heel dicht bij huis. Afgelopen zomer is er in Nederland en in Duitsland door justitie een heel terreurnetwerk opgerold, waarvan justitie ook zegt dat het gelinkt is aan datzelfde ISK. En ook toen ging het hoofdzakelijk om Tajiken. Dus je ziet dat het een vertakking van IS is die ook heel veel ronselt en heel veel recruteert onder Tajiken, Oezbeken, Turkmenen. En Tajiken blijken toch vaak oververtegenwoordigd onder de aanslagplegers. Een recent voorbeeld dat mensen misschien zich nog herinneren is van begin dit jaar, toen er een dubbele zelfmoordaanslag plaatsvond in Iran. Ook voor Iran destijds een van de grootste klappen in jaren. Er vielen ook, net als nu eigenlijk 100 doden bij, meen ik, misschien meer. Ook daarbij lijkt het erop dat de daders Tajiken waren. Dus dat patroon begint toch wel heel nadrukkelijk op te spelen. Ja.
Er is dus gewaarschuwd door westerse of Amerikaanse inlichtingendiensten dat dit in de lucht hing. Blijkbaar hebben de Amerikanen beter zicht op wat deze groepen doen dan de Russen. Geert, heb jij daar een verklaring voor? Hoe staat de FSB bekend?
Nou ja, we moeten afgaan op, denk ik, de woorden van president Poetin, ook voormalig chef van de FSB, voordat hij premier werd en later president. Poetin zei dat drie dagen voor deze terreurdaad in Moskou, toen sprak hij de medewerkers van de FSB toe. Dat doet hij zo'n beetje elk jaar. En daarin refereerde hij ook aan die waarschuwing van de Amerikanen. En hij zei dat die waarschuwing nog aan de vooravond, niet kort voor de presidentsverkiezingen in Rusland, dat bedoeld was om onrust te zaaien in Rusland. En hij noemde dat zelfs chantage. Hij zei ook zoiets van, nou, u weet wel wat ik bedoel. En wat hij daarna wel zei is dat ik draag u op om extra maatregelen te nemen, antiterreurmaatregelen te nemen. Dat advies of die waarschuwing van de Amerikanen is dus in Moskou heel nadrukkelijk genegeerd.
Ja, dus de boodschapper werd meteen verdacht gemaakt. Geert, bij eerdere aanslagen maakte Poetin gebruik van de situatie door toch een repressief of nog repressiever bewind in te voeren. In het verleden was zelfs de verdenking dat aanslagen in scène waren gezet om dit mogelijk te maken. Zie je dit patroon nu ook?
Dat kan heel goed. We zien al een beetje de contouren daarvan. Hè? De aanslagen van 1999, grote bomaanslagen ook in Moskou met honderden doden, die gingen vooraf aan Poetins verkiezingscampagne in feite en hebben zijn populariteit zeker de hoogte in gestuwd. Maar er is geen enkel bewijs tot dusverre dat daadwerkelijk dat bijvoorbeeld door de Russische veiligheidsdiensten is georganiseerd. Er zijn nog veel vragen over. In 2004 had je die gijzeling in Beslan. Daarna heeft Poetin bijvoorbeeld de rechtstreekse verkiezingen van regionale leiders, van gouverneurs, afgeschaft. Die werden vanaf toen benoemd vanuit het Kremlin. Dus dat was ook een beetje het aandraaien van de duimschroeven. Nu zien we die retoriek in de richting van Oekraïne. Hè, dus dat het Kremlin en de Russische staatsmedia er alles aan doen om dit te benutten, dit aan te grijpen om Oekraïne nog verder zwart te maken in de ogen van de Russische bevolking. Om Oekraïne af te schilderen als een terroristische staat. En misschien in één moeite door bijvoorbeeld de Russische oppositie, de extra parlementaire oppositie. Wat dus weer kan leiden tot verdere repressieve maatregelen. En het meest concrete wat je nu hoort, dat is de roep om herinvoering van de doodstraf in Rusland. Dat wordt geroepen door sommige leden van het parlement, ook in de media. Dat is een ingewikkelde procedure, daarvoor moet de grondwet ook worden gewijzigd. Dus dat zal niet op stel en sprong gebeuren. Maar het is een indicatie dat men wel die weg zal inslaan. En als de doodstraf is ingevoerd, ja, dan kan dat op termijn altijd weer gebruikt worden als extra drukmiddel of middel van repressie.
Geert, het is niet voor het eerst dat de daders uit Tajikistan komen. Het lijkt of ze bijna bij elke aanslag betrokken zijn. Is er ook nog een neiging om dit land te straffen?
Nee, er is geen indicatie dat hij Tajikistan wil straffen. Integendeel, hij heeft goede banden met de president van Tajikistan. Rahmon dus, die zit er ook al iets van 30 jaar in het zadel. Rahmon was trouwens ook de enige, ik geloof 3 jaar geleden, de enige buitenlandse leider die Poetin vergezelde tijdens de parade op het Rode Plein op 9 mei. Dat zijn leiders met wie hij wel degelijk heel goede en warme banden wil onderhouden. Iets anders is dat, dat Tajikistan natuurlijk grenst aan Afghanistan, altijd een regio is van bijzondere zorg, ook voor de Russen. En het is ook niet voor niets dat Rusland daar al vele jaren, al decennia, ook grenstroepen heeft gestationeerd, ook langs de grens met Afghanistan, om Tajikistan te helpen om, het gevaar van terrorisme, grensoverschrijdend terrorisme, daar de kop in te drukken.
Tom, jij hebt je in deze 4 mannen verdiept. Wat denk je dat hen te wachten staat?
Nou, op dit moment is de zwaarste straf levenslang. Mm-hmm. En dat zit er dik in voor deze 4 mannen. 2 van hen hebben ook al bekend in de rechtbank. Het is moeilijk te zeggen of ze, of ze vrij konden spreken. Hè. Het is duidelijk dat ze zwaar zijn toegetakeld en waarschijnlijk gemarteld zijn. Maar het lijkt me dat deze 4 mannen veroordeeld worden. Sowieso is het in Rusland, komt het bijna nooit voor dat iemand wordt vrijgesproken.
Nee, maar hebben ze ook gezegd namens wie ze hebben geopereerd?
Volgens mij hebben ze dat nog niet gezegd. Nee.
Maar dan is er altijd kans dat ze gedwongen worden om te zeggen dat ze namens Oekraïne hebben geopereerd.
Ja, dat zou zeker kunnen. Ja.
Want Geert, wat verwacht je dan? Want ze zijn natuurlijk al Oekraïne binnengevallen, de Russen. Wat voor gevolgen kan dit hebben voor de oorlog in Oekraïne als dit heel erg sterk wordt neergezet?
Het zal niet direct gevolgen hebben, want de Russen moeten ook maar in staat zijn om iets anders of iets extra's te doen als ze dat zouden willen. Het is meer, er heeft zich een gelegenheid voorgedaan en die willen ze in het Kremlin niet onbenut laten. Hè, om dit ten eigen voordele te benutten, als je dat van voordeel mag spreken in deze situatie. In die optiek is wat er nu gebeurt en dat narratief van Oekraïne is erbij betrokken. Het kan uiteindelijk ook een soort hybride vorm worden. Dat de conclusie wordt dat IS was erbij betrokken, maar IS heeft samengewerkt met Oekraïne. Dat ze een beetje van alle versies wat meenemen. Maar uiteindelijk komt er dus neer op weer een nieuw element, een extra aanvullend element in die Russische anti-Oekraïnse propaganda. Zo zal het worden gebracht.
Mag ik jullie alle 3 heel hartelijk danken voor jullie uitgebreide en heldere uitleg.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.